Vanavond wilde ik u meenemen naar de Efezebrief. Efeze 6. Vanaf vers 10. Waar staat: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Tot zover. Dat zijn ernstige woorden van de apostel Paulus hier tegen het einde, en eigenlijk helemaal aan het einde van deze brief. Woorden die toch enigszins in contrast staan met het eerste hoofdstuk, met hetgeen in het eerste hoofdstuk uiteenzet. Want hoe dat ook zij, de apostel spreekt hier in deze verse over een strijd waarin de gelovige terecht is gekomen, omdat hij een gelovig is, uiteraard. En helemaal nadat hij uiteengezet heeft welke positie wij als gelovigen feitelijk innemen, komt hij dan terecht bij dit laatste hoofdstuk, waarin hij spreekt over de strijd waarmee wij rekening zouden houden. Begrijp je me goed? Niet een strijd die wij zouden zoeken, want daar is al helemaal geen sprake van. Maar wel een waarin wij nou eenmaal terechtkomen. Een strijd die waartoe wij inderdaad krachtig zouden worden, dat is wat vers 10 zegt, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En als u mij vraagt, volg daarna nog een keer hetzelfde, maar daar kom ik wel even op terug. Want daar staat: het doet aan de gehele wapenrusting Gods, enzovoorts. Een strijd dus, die gevoerd zou worden, inderdaad niet in onze eigen krachten, naar eigen inzicht uiteraard, maar naar de kracht of in de kracht van de Heer zelf, want dat is wat hier staat, wordt krachtig in de Heere. En nog een keer hetzelfde, namelijk in de sterkte zijner macht. De aardigheid is dat hier meteen sprake is van drie verschillende woorden voor kracht. Namelijk kracht, sterkte en macht. En in hoofdstuk 1 kwamen wij diezelfde termen ook al tegen. Daar komt nog een ander woord bij trouwens, want daar wordt ook nog genoemd werking. En de vier woorden daar duiden hetzelfde aan. Het is wel aardig, want via deze termen komen wij automatisch wel degelijk terecht in hoofdstuk 1. In het bijzonder vers 19. Waar staat in Efeze 1 vers 19 dat wij zouden komen tot kennis van de, vers 19, de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. En daar heb je ze dan bij elkaar. Kracht, werking, sterkte, macht. Natuurlijk zit er wat verschil tussen die woorden, maar het zal duidelijk zijn dat in eerste instantie het niet gaat om het verschil, maar om de overeenkomst. En dat er vier woorden genoemd worden, is niet omdat het om vier verschillende dingen gaat, maar gewoon om grote nadruk te leggen over op het onderwerp. Want waar het over gaat in dat gedeelte van Efeze 1, is dat wij zouden weten of kennen, zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. En die kracht is uiteraard zijn kracht, zo staat het er ook, namelijk de kracht van Christus. En daarna staat er aan ons, zijn kracht aan ons. Waarbij de gedachte is dat zijn kracht, eigenlijk gewoon Gods kracht, in ons of aan ons zou werken. Aan ons die geloven. Uiteraard, maar het staat er ook bij, En dan wordt de term nog breder neergezet, namelijk naar de werking der sterkte zijner macht. Welke kracht, welke macht, welke sterkte, welke werking? Wel, die macht die hij, vers 20 van Efeze 1, die hij gewrocht, gewerkt zeggen we nu, want het is eigenlijk van oorsprong hetzelfde woord, die hij gewerkt of gewrocht heeft, uitgewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, het gaat erom dat wij de kracht Gods zouden leren kennen, omdat die kracht Gods ook aan ons werkt, nadat diezelfde kracht eerst gewerkt heeft in Christus, toen God door die kracht Christus uit de doden opwekte en vervolgens hem ook zette aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Kortom, dat is niet niks en we zouden die kracht niet onderschatten. Het is de kracht Gods, het is de kracht waardoor de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, opstond uit de dood, uitermate verhoogd werd en gezet werd aan de rechterhand Gods, waarbij hem alle dingen onderworpen werden. Dat is weer het volgende vers, vers 22, ontleend aan Psalm 8, waarbij overigens vers 20 en 21 ontleend is eigenlijk aan Psalm 110 natuurlijk. Maar goed, daar gaat het me nou zozeer niet om. Maar het gaat om het verschijnsel dat hier aan het begin van deze brief, aan het eind van de introductie tot deze brief, want dat is wat hoofdstuk 1 is, gesproken wordt over de kracht Gods die gedemonstreerd is geworden en die wij dus kennen. Omdat die gedemonstreerd is geworden in de opstanding en verhoging, verheerlijking kunnen we ook zeggen, van Christus. Maar vervolgens wordt gezegd dat die kracht ook aan ons werkt. Begrijp je me goed? In dit hoofdstuk, hoofdstuk 1 bedoel ik dus deze keer, was sprake van een inleiding tot deze brief aan de Efeze. En in het algemeen moet ik, zeg ik altijd, hoofdstuk 1 is een samenvatting van het voorafgaande, waarbij wij dat voorafgaande hoofdzakelijk zouden zoeken in de brief aan de Romeinen. Daar vinden we namelijk het allemaal terug. Maar het is een opsomming van de geestelijke zegeningen waaraan wij in Christus deel hebben gekregen, zoals vers 3 dat immers zei. Dat wil zeggen, het is geen leerstellige uiteenzetting, het is gewoon een samenvatting van wat vooraf ging. Dat is niet zo gek, omdat de Romeinenbrief zelf aan het einde aankondigt dat er nog meer zal volgen. Dat vind ik altijd wel aardig. Hetgeen dus aan de andere kant de bevestiging is van het feit dat we hier in het begin van Efeze feitelijke samenvatting vinden van heel de Romeinenbrief. Zo zit het eigenlijk. De Romeinenbrief wijst in de laatste drie versen vooruit naar hetgeen nog besproken moet worden. En Efeze vat het voorgaande samen. Zo sluiten beide brieven op elkaar aan. Maar deze introductie in Efeze eindigt in dat gebed vanaf vers 16, waarin de apostel Paulus onder andere bidt dat wij inderdaad die uitnemende grootheid van de kracht Gods zouden leren kennen. Die kracht namen die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand, enzovoorts. Nou komen wij diezelfde termen over die kracht Gods weer tegen inderdaad in Efeze 6, vers 10. Wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Daar heb je in ieder geval drie van die vier woorden weer terug. En die verwijzing lijkt me niet helemaal overbodig. Omdat namelijk in Efeze 6 gezegd wordt in het algemeen dat we in een strijd zijn terechtgekomen. Daar hebben we het nog over. Maar er staat in ieder geval in vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan, dan wel stand houden, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En daarna zegt vers 12, dat we inderdaad de strijd hebben tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld en hoe dat maar heten mag. Kortom, geestelijke boosheden in de lucht. En het merkwaardige daarvan is dat dit einde van de brief op deze manier een anticlimax zou kunnen lijken. Dat wil zeggen, een dieptepunt in plaats van een hoogtepunt van de brief. Omdat als je niet oplet, je de indruk zou krijgen uit dit schriftgedeelte dat hier precies het tegenovergestelde gezegd wordt als wat uiteengezet werd in hoofdstuk 1. Want wat daar staat in hoofdstuk 1 is dat door de kracht Gods, dat wil zeggen door de werking der sterkte zijner macht, Christus uit de dood is opgewekt en gezet is aan de rechterhand Gods, ver boven alle geestelijke boosheden in de lucht. Ver boven de duivel, ver boven de overheden, vers 21 van hoofdstuk 1, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En vervolgens staat er dan dat die Christus, die uitermate verhoogde Christus, die door de kracht Gods uitermate verhoogde Christus, aan de gemeente gegeven is tot hoofd, vers 22. En de suggestie is, en die wordt daarna ook verder uiteengezet, verder verklaard, zodat er geen suggestie blijft. De suggestie is namelijk dat niet alleen Christus een positie heeft ontvangen ver boven alle overheid en macht, maar wij als gelovigen ook. Want de volgende verse, dat is dan inmiddels Efeze 2 vanaf vers 1. De volgende verzen zeggen immers dat wij als gelovigen niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar ook met Christus gezet zijn in de hemel. En op zich is het eigenlijk geen nieuws, want het idee was dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zo begint immers de brief in vers 3. Dat is daar wel nieuws, om de eenvoudige reden dat het idee dat wij deel hebben aan elke zegening van Christus inderdaad in de Romeinenbrief niet expliciet vermeld wordt. Want daar wordt gezegd, als ik het eenvoudig zeg, daar wordt gezegd dat we met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt. En daar houdt het verhaal op. Niet van Christus, maar de toepassing ervan op ons wel. Dat wil zeggen, in Romeinen gaat het verhaal niet verder. Maar het ging wel, de historie gaat verder. Want Christus is gestorven, begraven, opgewekt en uitermate verhoogd. En dat aspect, althans de toepassing daarvan op ons, wordt voor zover ik weet in de Romeinenbrief niet gemaakt. Dat wil zeggen, er wordt genoemd dat Christus is opgewekt en gezeten is aan de rechterhand Gods hoor, in Romeinen 8. Maar het gaat niet verder dan dat hij daar voor ons bidt. Maar het idee dat wij met hem deze hemelse positie hebben ontvangen, wordt daar niet zo gezegd. Begrijp je me goed? Ik meen dat het dus toch wel gezegd wordt, maar niet met zulke woorden. Het wordt daar op andere manieren naar voren gebracht. Maar goed, daar ga ik niet op in, want dat is een aspect van de Romeinenbrief. Maar waar het me nu meer om gaat, is dat in Efeze hieraan toegevoegd wordt, het verhaal van Romeinen dus eigenlijk wordt uitgebreid, want in Efeze wordt gezegd dat we niet alleen met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt, maar ook met hem gezet zijn in de hemel. En dat is dan het laatste punt in hoofdstuk 1 en vervolgens in het begin van hoofdstuk 2. En het is dan verder het thema, feitelijk, in deze brief aan de Efeziërs. U heeft hij, 2 vers 1... mede levend gemaakt. En u heeft hij, vers 6, mede opgewekt en heeft u mede gezet in de hemel, in Christus enzovoorts. Zodat de gedachte is dat wij met Christus een positie hebben ontvangen. Ik zei met opzet positie in plaats van plaats. Al is het eigenlijk gelijk, maar ik bedoel het niet in de zin van locatie. Maar hier bedoel ik het uiteraard in de zin van rangorde. En strikt genomen is dat veel belangrijker dan de locatie. Maar goed, maar we hebben een positie ontvangen, inderdaad, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Volgens vers 21. En dan hoofdstuk 2 van Efeze, daar staat in vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Met andere woorden, er wordt in vers 2 wel degelijk gezegd dat wij als gelovigen feitelijk onttrokken zijn aan de macht van de eeuw deze wereld. Zeg maar gewoon de duivel dus, want daar komt het op neer. Dus in hoofdstuk 1 vers 21 is de gedachte al, we zijn met Christus gezet ver boven die machten. In 2 vers 2 is de gedachte dat wij eertijds wandelden in overeenstemming met de eeuw deze wereld. En de, laten we gewoon maar zeggen, dan onder de macht, dan wel zelfs heerschappij van deze machten die hier genoemd worden. Maar het idee is, ook hier in hoofdstuk 2, dat we daarvan verlost zijn, wordt beschouwd als verleden tijd. Dat was vroeger zo. We hebben daar in eertijds gewandeld, maar nu niet meer. En aan de andere kant wordt gezegd, eertijds stonden we onder de macht van deze overheden en machten enzovoort. Maar tegenwoordig hebben we met Christus een positie ontvangen daarboven. Dat is het hele idee. Dat is op zich ook niks moeilijks aan. Waar het niet dat we dan ineens in hoofdstuk 6 terechtkomen en dat daar dan toch ineens gesproken wordt van strijd. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En we hadden juist in hoofdstuk 1 gelezen dat door die kracht, de sterkte, de macht Gods, wij juist van deze overheden en machten verlost waren en zelfs een positie boven hen hadden ontvangen. Dat is het idee. Toch? En er is niks strijdig met elkaar. Integendeel. Dat lijkt misschien zo bij oppervlakkige lezing. Maar dat is in ieder geval niet zo. Want er wordt natuurlijk nergens gezegd dat die strijd er niet zou zijn. Daar verbaast u zich vast niet over. Want we weten alle dat de schrift spreekt over de strijd van de gelovigen. En we hebben het er zelfs vorige keer even over gehad. Maar goed. Daar gaat het nu eenmaal om. Maar het punt is dat wij weliswaar in die strijd zijn terechtgekomen, maar dat wij geacht worden in die strijd zo zonder meer overwinnaars te zijn. Dat stond feitelijk al in Romeinen 8, want de laatste versen van Romeinen 8 zeggen inderdaad dat Christus een positie heeft in de hemel inmiddels, dat hij is ter rechterhand Gods. En vervolgens staat er dat wij in hem meer dan overwinnaar zijn. Over wat dan ook, want dat staat er ongeveer. Over alles namelijk. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog dit, nog dat, nog zus, nog zo, enzovoorts. Hè? Nog deze, nog gene, of wat er maar precies staat dan allemaal, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daarvoor stond, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Het veronderstelt toch dat er een strijd is. Als er geen strijd zou zijn, dan zou men natuurlijk ook geen overwinnaar kunnen zijn. Overwinnaar, veroveraar zelfs, is de gedachte. Waar het namelijk om gaat, is dat wij wel degelijk in de strijd terechtkomen. En dat is wat hier in Efeze 6 vers 10 gezegd wordt. Voor ons broeders wordt krachtig in de Heere. Overigens, die term mijn broeders schijnt er niet te staan. Maar het maakt mij niks uit. Want dat het aan broeders geschreven wordt. Of moet ik nou ook zeggen, zusters, krijg ik anders last met justitie. Nou goed. Maar in ieder geval, dat het aan gelovigen, laat ik het zo zeggen dan. Gelovigsten bestaat het ook. Geloviginnen. Nou goed. Dat het aan gelovigen geschreven is, dat leek mij wel duidelijk. En of dat mijn broeders er nou wel of niet staat, maakt dus in de praktijk geen verschil. Dus laat me zitten, maar officieel moet het er niet staan, nee. Er staat voorts, wordt krachtig in de Heere. In de eerste plaats moet ik dan wijzen op het woordje voorts. Want voorts kan inderdaad betekenen. Nu gaan we verder, hier komt het vervolg, enzovoort. En als het dat betekent, dan zeg ik altijd, dan staat het er tamelijk over compleet. Want het zal duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met het volgende vers. Dat hoef je er niet bij te zetten dat het volgende vers is. Dat voorts is dus wat dat betreft in die betekenis overbodig. Zodat er overblijft dat dat woordje voorts, waarmee het vers en in zekere zin de pericoop begint, feitelijk betekent dat wat nu volgt voortkomt uit het voorafgaande. Niet alleen dat het erop volgt, natuurlijk volgt het erop, want het is vers 10 en niet meer vers 9 bedoel ik maar. Maar het idee is dat de strijd waarover hier gesproken wordt het directe gevolg is van hetgeen in het voorgaande besproken is. En ik denk dat wij onder dat voorgaande dan zouden moeten verstaan minstens het gedeelte vanaf hoofdstuk 4 vers 1. Immers, vanaf hoofdstuk 4 vers 1 is sprake van wat wij gewoonlijk dan noemen de praktische toepassing van de voorafgaande leerstellige uiteenzetting. Zo van in hoofdstuk 1 tot en met 3 de leer en vanaf 4 vers 1 het antwoord op de vraag, maar wat moeten we daar nou mee? Wat doen we daar in de praktijk mee? Wat wordt er van ons verwacht in het praktische leven enzovoorts? En het verhaal was dan eerst dat we ons zouden benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren, de eenheid van de gemeente, wel te verstaan. Want we zijn immers één volk, één lichaam van Christus. Dat is ook wat prompt weer genoemd wordt in de volgende verse in Efeze 4. De gemeente zou inderdaad één zijn. En wij zouden individueel die eenheid bewaren. Vervolgens wordt gezegd hoe dat zou moeten gebeuren. Namelijk door de oude mens af te leggen, uit te doen. Alsof het een kledingstuk is, want dat is de terminologie die gebruikt wordt. Uit te doen en de nieuwe mens aan te doen. We zouden ons kleden met Christus, is de gedachte. Het is natuurlijk een soort beeldspraak, maar hij lijkt me tamelijk duidelijk. En dan vanaf 5 vers 1 wordt het iets concreter en wordt gezegd, zij dan navolgers Gods en wandelt in de liefde, et cetera, et cetera. Wandelt in de liefde. En daarna volgde in 5 vers 21, eerst nog de eerste helft van Efeze 5, er volgde dat onze levens vrucht zouden dragen. De vrucht van de geest, namelijk de vrucht van het licht, of wat er maar staat in de grondtekst, want het doet er nou verder niet toe. Het leven wat we hebben ontvangen zou inderdaad een vruchtbaar leven zijn. Vanzelfsprekend, nieuw leven hebben we ontvangen, dat nieuwe leven zou inderdaad actief zijn. En daarna gaan we verder met, in vers 21, dat wij elkander onderdanig zouden zijn, en wel volgens de uiteenzetting die daarna volgt. En dat heeft betrekking op het zeer praktische leven van de gelovigen. Ik bedoel, de uiteenzetting begint heel hoog. Namelijk het bewaren van de eenheid van de gemeente als zodanig is in hoge mate toch een geestelijke aangelegenheid. Maar de uiteenzetting bestrijkt steeds lagere niveaus feitelijk van ons leven. En vanaf vers 21... Vanaf vers 21 staat er, we zouden elkander onderdanig zijn op de wijze die daarna uiteengezet wordt. Namelijk, gij vrouwen weest uw mannen onderdanig, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam, gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Kortom, een gedeelte tot en met, laten we zeggen, Efeze 6 vers 9, waarin gesproken wordt over eenvoudige maatschappelijke sociale verhoudingen, want dat is wat het is. En begrijp je me goed, heeft niks te maken met instellingen voor de schepping als zodanig, zoals dikwijls gedacht wordt. Maar integendeel, het gaat om aanwijzingen in verband met het leven van de gelovigen. En het moet ook beschouwd worden inderdaad als vrucht van de geest. Ik zeg altijd, als men de Heer wil dienen, dan zou men daar moeten beginnen inderdaad. Bij dit soort eenvoudige dingen zoals daar beschreven staan. Ik zeg niet dat ze eenvoudig realiseerbaar zijn. Ik zeg alleen dat de beginselen eenvoudig zijn. Hè, dat u mij niet verkeerd begrijpt. En ik denk, ja, hij zegt het is eenvoudig, maar ik weet wel beter. Ik blijf erbij dat het eenvoudige beginselen zijn. Maar hoe dat ook zij, de uiteenzetting komt uiteindelijk dus gewoon terecht op het niveau van het aardse, het maatschappelijke, het sociale leven enzovoorts. En dan staat er ineens voorts. En het idee is gewoon dat uit het voorgaande min of meer vanzelfsprekend deze geestelijke strijd voorkomt, waarover dan vanaf hoofdstuk 6 vers 10 gesproken wordt. En dat is ook niet zo vreemd wanneer wij in de ene kant natuurlijk even vaststellen dat het daarbij volgens 6 vers 12 niet gaat om een strijd tegen vlees en bloed. We komen in een strijd terecht, maar het is niet een strijd die zich slechts afspeelt op het aardse niveau, op het niveau van het zienlijke, want dat is waar vlees en bloed hier uiteraard voor staat. Maar in tegendeel, het is een strijd tegen overheden en tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld en hoe ze maar heten mogen. En het idee is dan dat die strijd ontstaat door de omstandigheid dat wanneer wij leven volgens het voorgaande, dat wil zeggen volgens de uiteenzetting in de voorafgaande hoofdstukken, dan onttrekken wij ons feitelijk aan de wereld als zodanig en dus aan de geweldhebbers deze wereld of deze eeuw. Om de eenvoudige reden dat we ons dan stellen onder de heerschappij, leiding, heerschappij is een erg sterk woord, denk ik altijd, maar we stellen ons onder leiding, maar waarom ook niet, onder de heerschappij van de geest of van Christus of hoe je dat maar hebben wil. En het hele punt is dat die overheden en machten uit hoofdstuk 1, dan wel de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht uit hoofdstuk 2 vers 2. Kortom, deze overheden en machten uit hoofdstuk 6 vers 12 zijn de machten, of eigenlijk is de macht die de tegenwoordige wereld beheerst. Ik kan die missen. En met tegenwoordige wereld bedoel ik niet die van vandaag en gisteren, maar bedoel ik gewoon de wereld als zodanig. En wat de mensheid betreft in ieder geval sinds Adam. Nee, daarvoor ook wel, maar toen had de mensen geen last van, want die was er niet. Dat weet u toch, hè? Dus bedoel maar, de wereld tot op heden is de tegenwoordige wereld in elk geval. En die wordt nou eenmaal beheerst door de duivel en daarmee door zijn personeel, waaruit het dan ook bestaan mogen, want het doet nog weinig ter zake. Maar het gaat in ieder geval over geestelijke machten. Daar hebben wij geen ruzie mee, daar hebben wij geen strijd mee met die machten, wanneer wij gewoon leven in de wereld. Dus niks aan de hand dan. Begrijp je me goed? Ik zei niet dat de situatie in de oude schepping dat die ideaal is. Maar daar heeft men de strijd niet tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Integendeel. Dus de eigen partijen. Men staat onder de heerschappij van die machten. Er komt ook niemand op het idee om daar tegen te strijden. Waarom zou men er tegen strijden? Het gaat over beginselen van deze oude wereld. Het gaat om niet alleen machten, maar daarmee ook zekere wetmatigheden, zoals die in de oude schepping nou eenmaal tot uitdrukking komen, en wellicht zelfs gewoon in de natuur. Ja, wat het dan allemaal precies is, dat weet ik niet. Het doet ook niet weinig te zaken. Maar daar hebben we geen probleem mee. Het punt is namelijk dat de oude schepping nou eenmaal door Satan, laten we het maar gewoon zo zeggen, door Satan beheerst wordt, geregeerd wordt. Dat is nou eenmaal zo. Dat wil wel zeggen dat daar strijd is natuurlijk, maar dat is niet strijd tegen de Satan. Als strijd is, het is puur op het aardse niveau. En dus gewoon strijd tegen vlees en bloed. Maar waar het hier over gaat, is dat wij eertijds, zoals ik 2 vers 2, eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld. En de eeuw deze wereld is een wat lastige, nogal mystieke term. Sommigen zeggen een gnostieke term, maar laat me zitten. Maar het is een term ter aanduiding van Satan, want dat is wat het is. De aion van deze kosmos. Of gewoon, hij wordt genoemd de overste van de macht der lucht. Kan ook niet missen. Dus het is gewoon de duivel. Maar wij hebben van nature, was het idee, eertijds daarin gewandeld. En dus gewandeld door de misdaden en de zonden. Of in de misdaden en de zonden, zoals 2 vers 1 zegt. Dat dat problemen met zich meebrengt, soms ook strijd, dat is waar. Maar dat is niet een strijd tegen de eeuw deze wereld. Of tegen de overste van de macht der lucht. Of tegen de god deze eeuw. Want zo heet hij weer ergens anders, hè, in 2 Korinthe 4. Dat was het niet. Maar het punt is dat waar wij ons stellen onder de macht van Christus, onder de heerschappij van Christus, of andersom, waar wij de Heer Jezus Christus erkennen als ons Heer en Hoofd en Hem zoeken te dienen, krijgen wij ineens te maken met zijn tegenstander. Die dan ook prompt onze tegenstander wordt. Dat klinkt alarmerend. Dat zou het niet moeten zijn. Zeker niet in het licht van hoofdstuk 1, want wat hoofdstuk 1 uiteenzet, blijft natuurlijk gewoon waar. Namelijk, Christus is gesteld ver boven deze overheden en machten en hij is ons hoofd, zodat ook daar onze positie is. Niettemin, die strijd is er wel. Het punt is echter dat fundamenteel deze strijd al beslecht is, want dat is eigenlijk het verhaal dat erachter steekt. Die strijd is namelijk door de Heer Jezus Christus allang beslecht. Nou, beslecht, dat kan verkeerd begrepen worden. Maar laat ik het concreet zeggen dan. Hij heeft de tegenstander definitief overwonnen. Dat is nou eenmaal zo. Dat we dat niet meteen kunnen begrijpen, omdat er toch wat haken en ogen aan zitten. Dus dat wordt tot je dienst, maar we blijven nou eerst maar even gewoon bij wat Bijbelse uitspraken, zoals we die bijvoorbeeld ook vinden in Colossens hoofdstuk 2. Waarbij ik niet al te diep inga op wat er nou exact staat. Dat is ook niet nodig, want de algemene lijn is makkelijk genoeg te volgen. Want daar staat in vers 13 ongeveer hetzelfde als wat er staat in Efeze 2 vanaf de eerste verse. Colossenzen 2 vers 13. En heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Dat slaat dan specifiek op de Joden. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons, Joden, was. In inzettingen bestaande. Het welk eniger wijze, dat wil zeggen op een bepaalde manier. Op enige wijze. Ons tegen was. En heeft dat zelf uit het midden weggenomen. Het zelf aan het kruis genageld hebbende. Kortom. Heidenen en Joden zijn verlost geworden, is het idee. Hè? Heidenen worden dan genoemd in vers 13. In de uw vleeselijke voorhuid, dat slaat op heidenen uiteraard. En vers 14, de wet die tegen ons was, slaat op de Joden. Beiden worden geacht door geloof verlost te zijn. Maar dan zegt vers 15. En de overheden en de machten uitgekleed, uitgetogen hebbende, van hun heerlijkheid beroofd hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, te kijk gezet, betekent zoiets. In hun hemd gezet is ook een heel aardige. In verband met dat uitgetogen hebbende, enzovoort. En hij heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En ook hier staat dus gewoon dat de Heer Jezus Christus in zijn dood en opstanding de overwinning behaald heeft over deze overheden en machten. En dat is dus een duidelijke zaak. Met andere woorden, die strijd is al gevoerd door de Heer Jezus zelf. En het blijft dus waar dat als wij deel hebben aan de Heer Jezus Christus, in hem zijn enzovoorts, dan hebben wij in hem eveneens diezelfde overwinning op deze overheden en machten. Of zoals Romeinen 8 van zegt, dan zijn wij zelfs meer dan overwinnaars. Want dat was het idee. Maar het idee overwinnaar te zijn neemt kennelijk niet weg dat er wel degelijk sprake is van strijd. Voor het geval wij ons dat niet helemaal kunnen voorstellen, wijs ik dan maar op de oud-testamentische typologie, zoals die tot uitdrukking komt in de geschiedenis van Jozua. Maar ik bedoel niet het boek Jozua, maar veel eerder, ik geloof Exodus nog, waar Israël te strijden krijgt direct na de uitocht uit Egypte tegen de Amalekieten, onder leiding van Jozua inderdaad. En het idee is daar dat Israël de overhand heeft op grond van de opgeheven handen van Mozes, dan wel van Aaron, dan wel van Hur. Mozes, Aaron en Hur. Mozes, de koning, Aaron, de priester, Hur. De Heilige Geest. Dat is een lastige, maar dat is nu helemaal zo. Want Hur is een anagram van het Hebreeuwse woord Ruach. Hur is eigenlijk Goer, het is een CH, Goer. Maar de letters staan omgekeerd. Het is Ruach namelijk. Het is een anagram, dat is een stijlfiguur, niet slechts een puzzel. Het is een stijlfiguur waarbij iets verborgen gehouden wordt. Maar het staat er dan wel. Dat is, wij gebruiken zulke stijlfiguren niet meer. We gebruiken anagrammen alleen als puzzels, helaas. Maar het is een anagram voor de Heilige Geest. Het idee is dat die drie op die berg, want u bent natuurlijk allen op de zondagsschool geweest, die drie op die berg, die zijn gewoon een uitbeelding. Was dat maandag? Nee? Oh. Nou, dan weet ik het ook niet. Maar in ieder geval, die drie op die berg zijn een uitbeelding van Christus in zijn tegenwoordige positie als koning en priester naar de ordening van Melchizedek, uitgebeeld door Mozes en Aaron. Ik zeg altijd, Mozes plus Aaron is Melchizedek. De koning, priester, samen is Melchizedek, de koning en priester van het nieuwe verband. Nou goed, en die andere figuur, Hur of Goer, is een uitbeelding van de Heilige Geest. Maar dat is Christus die zich verbergt. Precies wat het is. Maar waar het dan om gaat, is dat Jozua en de zijnen, Jozua en het volk, Israël, de overhand heeft, staat er dan, op deze Amalekieten. Aardig is trouwens om tegelijk dan maar even te vermelden dat die Amalekieten inderdaad de uitbeelding zijn van de macht der lucht. Waar je ze ook in de Bijbel tegenkomt, Amalekieten zijn een uitbeelding van Satan en zijn personeel. En daar dus ook. Maar het eigenaardig is dat hoewel zij de overhand hebben, en er wordt gedemonstreerd dat die overhand, of overmacht zo je wilt, wordt gedemonstreerd dat die overhand afhankelijk is van niet het volk zelf, maar van Mozes, Aaron en Hur. Die hebben u toch, hè? De berust op de gedachte dat er staat, als Mozes' handen omhoog waren, had Israël de overhand, en als zijn handen zakten, dan hadden de Amalekieten de overhand. Maar goed, er wordt wat geregeld, dus die handen blijven omhoog. Maar er is in ieder geval vastgesteld dat de overhand, de overmacht van de Israëlieten, niet het resultaat is van een geweldige strijdlust, inzet, strategie of wat het maar was. Het was gewoon het resultaat van de opgeheven handen van Mozes, de middelaar van het oude verbond. Nou goed, als type van de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. Als type van Christus die voor ons bidt. Er was weer Romein 8, Christus gezeten aan de rechterhand Gods die ook voor ons bidt enzovoorts. Of Hebreeën, de hoge priester die altijd leeft om voor ons te bidden. Het is precies dezelfde gedachte. Of Romein 8, de Heilige Geest bidt voor ons. De Geest zelf bidt voor ons, staat daar. Heb je alle drie gehad. Christus, de koning, de hoge priester in de Hebreeënbrief en weer de geest terug, weer in Romeinen 8. Dat staat er echt allemaal, precies drie keer, dus klopt precies. Maar de gedachte is dan dat de overmacht van Israël in die situatie was ontleend aan Mozes. Aan de kracht van Mozes, om zo te zeggen. En de aardigheid is dan dat hoewel Israël de overhand heeft, duurde de strijd de hele dag. Nou, dat heb je bij elkaar gebracht. De overwinning die ze hebben. En toch het feit dat de strijd daarmee niet beëindigd is. De strijd ging gewoon door. En werd pas bij zonsondergang, als ik me goed herinner, beslecht. Dat was trouwens de andere gelegenheid waar men ook streed onder aanvoering van Jozua. En daar duurde de strijd ook de hele dag, maar dat duurde de dag wat lang. De tijd stond stil namelijk. Hoezo zomertijd? Maar in ieder geval, de klok stond stil. De enige echte, de zonnewijzer. Weet u wel, hè? Toch ontkennen we die geschiedenis niet. Nou goed, dat duurde de dag wat lang. Maar ook dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, de strijd gaat door, maar we hebben de overhand. Er is niks te vrezen, zolang wij iemand hebben die voor ons bidt. Dat is het idee. En in hem hebben wij de overhand. En daar gaat het maar om. Verder sluit het natuurlijk aan bij Jozua 1. Het verhaal, dat hier wel bekend is natuurlijk. Het verhaal van overal waar gij uw voedsel zult zetten, het land, heb ik u gegeven. Vrees niet, wees sterk, staan dezelfde woorden. Wees sterk, wees moedig, enzovoorts. Want ik heb het u gegeven, ga er maar in. Het land was vol vijanden, niettemin zei de Heer. Ga er maar in, er kan je niks gebeuren. En toch gingen ze onder leiding van Jozua, de veldmaarschalk, of hoe noem je zo'n man, de inspecteur-generaal. Nee, dat heb ik nagevraagd aan prins Ben. Nou goed, laat maar zeggen. Maar want Jozua was de legeraanvoerder sinds de uittocht uit Egypte al. Dus in strijd. En zo zag het er ook duidelijk uit. Maar zolang Israël gewoon trouw bleef aan het woord Gods, dat werd trouwens in Jozua 1 ook gezegd, dat ze dat zouden moeten doen. Zolang ze trouw bleven aan de woorden Gods, en die overlegden in hun harten, en dat woord hadden in hun monden, kortom, zongen met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Nou goed, laat maar zitten. Zolang het woord van Christus in hen was, dat is ook Colossense trouwens, en Efeze. Zolang dat nou maar zo was, was er ook inderdaad niks aan de hand. En de rest van de geschiedenis in Jozua, inderdaad, illustreert dat ook. Maar het is de uitbeelding van de situatie waarin wij als kinderen Gods ons tegenwoordig bevinden. Namelijk, wij komen in deze strijd terecht vanaf het moment dat wij inderdaad ons stellen onder de heerschappij van Christus, ons onderwerpen aan zijn woord en ons beschikbaar stellen voor de dienst aan hem. En begrijp je me goed, de dienst aan hem, daarmee bedoel ik gewoon al die dingen, onder andere, maar al die dingen die in Efeze 4 en 5 en 6 tot op heden, tot en met vers 9, beschreven zijn. Want vergis u niet, Het bewaren van de geestelijke eenheid van de gemeente, dat is dienst aan de Heer. Natuurlijk is het dat. Hè? Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens is dienst aan de Heer. Uiteraard, onderwerping aan hem. Het navolgen van Christus zijn 5 vers 1 is uiteraard dienst aan hem. Kan niet missen. Het vrucht van de geest voortbrengen is dienst aan hem, enzovoorts. Maar het elkander onderdanig zijn, namelijk gij vrouwen wees uw mannen onderdanig, gij kinderen wees uw ouderen gehoorzaam, gij dienstknechten zijt, gehoorzaam uw heren naar het vlees, is net zo goed dienst aan hem. Is precies hetzelfde. Valt daar allemaal onder. Want heel het leven van de gelovigen wordt inderdaad in dat kader geplaatst. En er staat ook uitdrukkelijk, vooral bij die laatste dingen, staat er uitdrukkelijk bij dat al die dingen niet zijn om mensen te behagen, maar dat het is als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte en verwachtende ook van God loon daarvoor. Dat is het idee. Maar zodra deze dingen gebeuren, zodra we ons daarop richten, krijgen wij te maken met iemand die dat probeert te voorkomen. Want hij probeert nog altijd te voorkomen dat mensen hem dienen. Vandaar dat ik makkelijk kan zeggen dat deze strijd die hier beschreven wordt niet een strijd is in de wereld. Daar valt op dit punt niks te strijden. De wereld dient namelijk God niet. De wereld dient Christus niet. Dus wat dat betreft is er geen strijd. Maar op het moment dat wij ons aan die wereld onttrekken, ten einde de Heer te dienen, krijgen wij van doen met deze figuur. In de eerste plaats omdat we ons aan zijn macht onttrekken, aan zijn heerschappij. En in de tweede plaats, hij is de grote tegenstander tot op heden van Christus. Hij heeft weinig meer in te brengen, maar dat maakt hem zo furieus. Waar nog bij komt dat hij weet dat zijn dagen kort zijn. Maar hoe kort, weet ik niet of hij dat weet. Maar dat ze kort zijn, dat weet hij wel. Die zijn geteld. Maar hoe dan ook, hij gaat nog wel steeds tekeer. En daar gaat het maar om. En wij zijn kwetsbaar voor hem, voor de duivel, indien wij niet krachtig zijn in de Heere. Kortom, indien wij niet deze geestelijke wapenrusting dragen. Want hoe je dat ook keert of wendt, het hele leven van de gelovigen wordt beschouwd als het lopen van één loopbaan, maar ook als het voeren van één strijd. Net zo goed als dat de gelovige gezien wordt als een dienstknecht van Christus onder het nieuwe verbond. U weet wel, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, enzovoorts. Maar het wordt net zo goed beschreven, wij worden als gelovigen net zo goed beschreven als krijgsknechten van Christus. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat hier beschreven wordt. Met andere woorden, wij kunnen niet zonder. Als wij de Heer zouden dienen, dan kan dat alleen in zijn kracht. Want anders worden wij zo zonder meer de prooi van de tegenstander. De aardigheid is dan, laat ik dat dan ook zeggen, dat in vers 10 van Efeze 6 staat, wordt krachtig in de Heer. En in de sterkte zijner macht. Dat wil zeggen, wordt krachtig in de Heer en wordt krachtig in de sterkte van de kracht van de Heer, enzovoorts. En als je niet weet hoe dat moet, dan zegt vers 2, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Want de gedachte is dat in vers 10 gezegd wordt dat wij zouden kunnen standhouden, kunnen staan tegen de listige omleidingen des duivels, uiteraard door de kracht van de Heer. Dat is wat vers betekent. Word krachtig in de Heer en in de sterkte zijn de macht. Maar vers 11 zegt, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Waarmee dus de gedachte is dat die kracht van de Heer op symbolische wijze wordt voorgesteld door een wapenrusting. Want een letterlijke PSU hebben we uiteraard niet, maar overdrachtelijk wel. Een wapenrusting heet zoiets. En de wapenrusting blijkt te bestaan in de praktijk uit kleding. In ieder geval, het aandoen doet aan de gehele wapenrusting, veronderstelt het aantrekken van kleding. Dat is wat het woord betekent. Ja, dat is het natuurlijk ook, want wij zijn geneigd te denken dan meteen aan een harnas of iets dergelijks. Iets wat er vandoor moet gaan. Daar is niks moeilijks aan, dat blijkt ook uit de beschrijving die de meesten van ons wel kennen. Uiteraard. Al schijnt de wapenrusting toch wat verouderd te zijn. zoals hij hier staat. Maar het gaat om een gordel in vers 14. Een koppel. Een gordel. En een borstwapen. Een borstschild kennelijk. Ik stel me altijd een Romein voor. Het zijn rare jongens natuurlijk, maar ze kunnen in dit geval als voorbeeld dienen. Dus een borstschild, een borstwapen. En daarna is er sprake van schoeisel. Kistjes, denk ik, hè. Nou goed. En een schild in vers 16. En vervolgens ook een helm in vers 17. En een zwaard in vers 17. Die heb je. Dus dat is wat onder de wapenrusting verstaan wordt. De aardigheid is daarvan is dat het inderdaad net zo goed beschouwd wordt als kleding. Men zou het ook aantrekken. Maar wij lezen net zo goed dat wij zouden aandoen, er stond een hoofdstuk eerder, als kleding, dat wij zouden aandoen de nieuwe mens. Want dat was in vers 24 van hoofdstuk 4. Vers 22 zegt dan dat gij zou afleggen, uitdoen. Aangaande de vorige wandeling, kortom de oude mens. En vers 24, en de nieuwe mens aandoen. Maar waar het in 4 vers 24 nog heet, het aandoen van de nieuwe mens, heet het in 6 vers 11, het aandoen van de gehele wapenrusting Gods. Want als u het mij vraagt, het is precies hetzelfde. Het is niet iets anders. Het is dezelfde uitrusting, kledingstuk of kleding, hoe je het maar noemen moet. En waar het kleding is voor in de strijd, heet het nou eenmaal een wapenrusting, een speciale kleding. Maar dat komt dus bij elkaar volstrekt overeen met wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Hoezo? Wel, we zouden de nieuwe mens aandoen, dat is de Heere. En dat is onze wapenrusting. Dat heb ik nagevraagd aan Willem de Zwijger. En bij deze keer zei hij wat, zei het dan bij monden van iemand anders. Die zei, mijn schild, zijt gij, o God, mijn Heer. Ja, en betrouwen, anders komt het aantal lettergrepers niet uit natuurlijk. Maar goed, hè? Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. En de volgende zin zegt, op u zo wil ik bouwen, zodat je maar ziet dat het schild meteen ook weer een fundament wordt. Dat wordt beeldspraak achter elkaar. En de Heer is het fundament, de Heer is ook een schild. Dus de volgende Bijbelstudiedag over het Wilhelmus vermoedelijk, maar laten we zitten. Maar het lijkt me niet zo moeilijk. Bovendien, kijk maar eens even in Romeinen 13. Verslot, je vindt al deze waarheden, gemeentelijke waarheden, vind je heus terug. Soms op wat een vreemde manier, maar je vindt het heus terug in de Romeinenbrief. In dit geval Romeinen 13. Waar staat in vers 11 al dat wij de gelegenheid destijds weten dat het de uur is dat wij uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Het is ontleend aan Jesaja 60 vers 1, maar de gedachte is dat het nieuwe verbond is aangebroken, dat het licht is geworden, dat de zon is opgegaan enzovoorts. Het oude verbond is voorbij en met het aanbreken van het nieuwe verbond is de zaligheid heel wat nader gekomen. Jesaja 60 vers 1 zegt, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En de variant daarvan in Efeze 5, daar kom ik zo toch wel weer terug, denk ik. De variant, nou, daar waren we eigenlijk al, hè. De variant in Efeze 5 is die van, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. De heerlijkheid des Heren gaat over u op, waarmee je me ziet dat de Heere Christus is. Hè. Nou goed. Voor alle duidelijkheid. Maar het gaat dus om precies hetzelfde idee. Efeze 5 vervolgt met, wordt vervuld met de geest. En dan komt het hele verhaal, inclusief de wapenrusting. Maar hier in Romeinen 13 staat vers 12. De nacht is voorbij gegaan. De dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Afleggen de werken der duisternis. Afleggen aangaande de vorige wandeling, zei Efeze 5 weer. En dat is uiteraard gewoon hetzelfde. Afleggen de werkende duisternis, afleggen de vorige wandeling, en als je samen met de resultaten, afleggen de werken waarin je eertijds gewandeld hebt, dus het blijft afleggen van wandeling. Maar Efeze 5 zegt erbij, afleggend aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. Het gaat helemaal over de oude mens. Laat ons afleggen de werken der duisternis, en daarmee dus de oude mens, zegt Efeze 5, en aandoen de nieuwe mens, zei Efeze 5, aandoen de gehele wapenrusting, zei Efeze 6, en hier staat, aandoen de wapenen des lichts. En daarna zei Efeze 5 weer, de vrucht des lichts voortbrengen. In de Statenvertaling vind je het niet terug, maar in de grondtekst wel. Maar dat even terzijde. Aandoen de wapenen des lichts. Want de aardigheid is dan dat weliswaar in Romeinen niet uitgebreid gesproken wordt over de strijd waarin de gelovigen zou terechtkomen. Ik zou bijna gezegd hebben met geen woord, maar bij nader inzien met één woord. Wapenen. Want normaal gesproken had er natuurlijk moeten staan, laat ons afleggen de werkende duisternis en aandoen het kleed des lichts. Of zoiets. Toch? Of gewoon de nieuwe mens aandoen. Maar er staat wapenen des lichts. De wapenen dus, waarmee men in het licht zou treden. En wapenen, ja, die dienen maar voor één ding. De strijd namelijk. Begrijp je me goed, wapenen gaat niet noodzakelijk helemaal per definitie over strijd. Het woord heeft een iets bredere betekenis, maar uit de vergelijking met Efeze 5 en 6 lijkt het me duidelijk genoeg dat het wel degelijk over strijd gaat. En dat die strijd via het woord wapenen hier wel degelijk wordt aangekondigd. Bovendien, in Romeinen 13 vers 12 staat, laat ons afleggen de werkende duisternis en aandoen de wapenen des lichts. En dan vers 14, maar doet aan de Heere Jezus Christus. Zodat de volgende vraag is, wat is dat wapenen des lichts? De Heere Jezus Christus. Men zou ze immers aandoen, beide. Ja goed, vers 13 staat ertussen en vers 13 geeft een illustratie of een voorbeeld eigenlijk, van waar het ongeveer over gaat dan natuurlijk. Hè? Laat ons afleggen de werkende duisternis, komt overeen met, laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen, dronkenschappen, niet in slaapkamer en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, wat het ook wezen mag. Maar het aandoen van de wapenen des lichts aan het eind van vers 12 komt overeen inmiddels met vers 14. Doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Het vers zegt gewoon, wij zouden ons niet richten op het vlees in de eerste plaats, want het wekt maar begeerte en de gibbegeerte, ontvangen hebbende, baart zonde. Nou ja, goed, dat was de kopers dan enzovoorts. Maar dat is de oude mens. Zolang wij ons oriënteren op het vlees, als dat het belangrijkste is, de oude mens gewoon in ons leven, dan zijn we zeer kwetsbaar voor de duivel, die ons zal verhinderen om inderdaad God te dienen. Dat is gewoon zo. En dan kun je wel zeggen, maar er is toch overwinning op. Ja, als je die wapenrusting aandoet natuurlijk. Christus heeft overwonnen. Wanneer wij ons kleden met Christus, bekleed zijn met Christus, of hoe je dat er maar zegt. Kortom, wanneer wij wandelen naar de nieuwe mens. Wanneer Christus ons leven is, dat is nog een andere term uit Galaten. Dan zijn wij inderdaad onkwetsbaar. Dat betekent gewoon dat waar wij in ons leven zien op omstandigheden. Heb ik eens nagevraagd aan Petrus. U weet wel, die over het water zou lopen, weet u nog? Hij verzonk erin, zodra hij ernaar keek. En dat is met ons ook zo, wij als kinderen Gods. Wanneer wij zien op omstandigheden, menselijke maatstaven aanleggen, ons eigen leven en dat van anderen meten met gewoon menselijke maatstaven, of principes, normen, hoe heet zoiets, dan gaan we er absoluut een onderdoor en worden we onbruikbaar voor de Heer. Daar gaat het maar om. En als militair, als krijgsknecht van Christus en dus als dienstknecht van Christus worden we dan volledig uitgeschakeld. En dat is wat den duivel beoogt te bereiken. Lijkt me niet zo moeilijk. Nou, ik hoop dat u die gedachten nu goed vast hebt. Legt af, doet aan, namelijk doet aan de wapenen des lichts of doet aan de Heer Jezus Christus. En dus doet aan de wapenrusting. We vinden trouwens dezelfde gedachten nog een keer terug. En het eigenaardige is, we hadden Efeze 5 en 6 en Romeinen 13. Beide schriftgedeelten gaan uit van Jesaja 60 vers 1. Namelijk, maak u op, wat kleedt u aan betekent dat hoor. Vooral, maak u op. Ja, dat zeg ik tot de broeders, de zusters, die hebben daar wel een aardig idee bij. Maar maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat wil zeggen, u opmaken, dat wil zeggen opstaan en gereed maken voor de dag. Dat is wat het is. En normaal gesproken, het gaat in ieder geval over aankleden. En vandaar de conclusie die getrokken wordt. Staat in Jesaja 60, maak u op. En Paulus zegt hier in Romeinen 13, terwijl hij dat schriftgedeelte aanhaalt, doe dan die wapenen des lichts aan, kortom, doe Christus aan. En in Efeze 5 zei je precies hetzelfde, ontwaak gij die slaat en zet op uit de dood. En hij zegt in hoofdstuk 6, inderdaad, doe die wapenrusting aan. En in hoofdstuk 4 zei je al, doe die nieuwe mens aan. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar we hebben hem nog een keer, namelijk in 1 Thessalonicenzen 5. Vanaf vers 5, gij zijt alle kinderen des lichts, kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. En ik hoop dat u merkt dat het net zo goed Jesaja 60 vers 1 en 2 is. Ik heb het vers niet opgezocht, maar dat kan iedereen zo zonder meer doen trouwens. Het zijn van die schriftplaatsen die je eigenlijk uit het hoofd moet kennen natuurlijk. Hè? Maar vooruit. Ja, meen ik. En dan staat er in vers 7, laat ons nuchter zijn, want die slapen desnachts en die dronken zijn desnachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons opmaken, ons aankleden is uiteraard de gedachte. Laat ons opstaan en gereed maken voor de dag, dan wel voor de strijd. En er staat, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende, daarmee kleden we ons bij het opstaan dus, hè? Aangedaan hebbende de nieuwe mens, Christus, de wapenen des lichts. Maar hier staat, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. En in mijn Bijbel staat daaronder Efeze 6 vers 14 enzovoort. Precies. Want hier vind je niet een zevendelige wapenrusting, maar slechts een tweedelige, zo u wil. Namelijk een borstwapen en een helm. Maar borstwapen en helm worden wel degelijk ook allebei genoemd in Efeze 6. Nou, en dan ben ik het nog niet, want ik probeer steeds te vermijden, om de tijd gewoon, om Jesaja 60 op te zoeken. Maar ik kom er toch, we zijn het dan net even ervoor. In Jesaja 59 de laatste verse. Maar het hangt rechtstreeks samen met Jesaja 60 vers 1. Want je vindt precies dezelfde gedachte daar ook terug. Jesaja 59 dus. Wat mocht u nou denken dat Paulus dat leuk bedacht heeft over die wapenrusting, dan hebben jullie het mis, want Paulus heeft het niet bedacht. Integendeel, zelfs dit beeld van die wapenrusting is ontleend aan de Oud-Testamentische schriften. In bijzonder dan, Joshua 1 ook. Men zou gewapend het land binnentrekken, staat daar, gewapend. Maar in bijzonder dan hier Jesaja 59. Want daar staat dat de waarheid ontbrak. 59 vers 15. De waarheid ontbreekt er. En wie van de boze wijt stelt zich tot roof. En de Heere zag de erbarmelijke toestand, zal ik maar zeggen, van de wereld in het algemeen en van Israël in het bijzonder. En dan staat er, de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. De Heer keek rond en zag dat er geen recht was. en het was kwaad in zijn ogen. En dan staat er, terwijl hij zag dat er niemand was om dat recht voor te brengen, zo ontzette hij zich, dat wil zeggen hij ging ergens anders staan, zich ontzetten wil gewoon zeggen dat men zich op een andere plaats zet, dan wel in een andere positie. Kan ook heel negatief zijn in ons moderne Nederlands. Als dan iemand zich ontzet, dan is hij helemaal van slag en de draad kwijt. Dan is hij vermoedelijk helemaal nergens meer. Maar de normale betekenis van ontzetten is dat men dan ergens anders is. Maar wel degelijk ergens, hè? Hebben we die nog? Ja, dan, nee, waar het op slaat is makkelijk genoeg. Gaat over de Heer zelf, die inderdaad zijn oorspronkelijke positie in de hemel opgaf en inderdaad zich liet vernederen, uiteindelijk mens werd enzovoort. Dat is waar het over gaat, hoor. Maar goed, ik ga even verder. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Omdat er niemand namelijk tussen beiden trad. De term voorbidder is trouwens een term ter aanduiding van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar het idee is gewoon, er is niemand die tussen beiden komt. Er is niemand die het recht voortbrengt. En iemand die recht voortbrengt, die komt tussen beiden. Dat weet u toch, hè? Tussen twee partijen. Onrecht is altijd tussen twee partijen. Dus wie recht brengt, staat tussen die twee partijen en scheidt ze van elkaar. Dan wel brengt ze met elkaar in overeenstemming natuurlijk, tot elkaar. Daar heb ik nagevraagd aan een scheidsrechter. Ja, vooruit. Nou, en dan staat het, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantser. Het borstwapen der gerechtigheid. Het is een pantser, het borstwapen. Het borstschild wat men om heeft of aan heeft, hoe heet zoiets. En de helm des heils, de helm der zaligheid. De helm des heils, dat is volstrekt hetzelfde woord hoor, heil of zaligheid. De helm der zaligheid zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel enzovoorts. Daar heb je hem. Dat wil zeggen, die wapenrusting wordt het eerst gedragen door de Heer zelf. Het is trouwens een prachtige, maar het heeft met het onderwerp niet zoveel van doen. Maar ik vind het zo'n mooi vers. Want er staat, terwijl hij zag dat er niemand was. Als ik het lees, denk ik altijd, hij keek eens herwaarts en hij keek eens mis. Hij keek eens ginswaarts. Sorry, maar zo staat het er in Exodus. Dan gaat het over Mozes. Die kwam twee partijen bekijken. De Egyptenaren en de Israëlieten. En hij zag dat een Egyptenaar een Hebreeuwse man, een Israëliet, doodsloeg. En dan staat er dat Mozes keek eens herwaarts en ginswaarts. En er was dus niemand. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood. En dat verhaal hebben wij op de zonderschool dan wel op de kleuterschool gehoord. En er is ons wijsgemaakt, want dat konden we toen heel goed begrijpen op die leeftijd, dat Mozes dat stiekem deed. Zo van, als er nog niemand kijkt, slaat die Egyptenaar dood. En misschien kun je uit Exodus die conclusie nog trekken. Daar ga ik niet eens over discussiëren. Misschien kun je uit Exodus die conclusie nog trekken, maar uit de Bijbel niet. Want het verhaal wordt nog een keer verteld, namelijk in de reden van Stefanus, dacht ik. In Handelingen 7, ik me goed herinner. En daar staat dat Mozes die Egyptenaar versloeg in de veronderstelling en hoop dat op deze wijze die Hebreeën, de Israëlieten dus, in hem de door God gezonde verlosser zouden herkennen en erkennen. Maar helaas, dat deden ze niet. Waaruit volgt punt 1. Mozes wist dat hij de man was die dat volk zou uitleiden. Dat wist hij dus toen al, dat was nog 40 jaar voor datum. Maar goed, hij wist dat toen al. En toen hij om zich heen keek of er niemand anders was. Hij keek om zich heen of er niemand anders was. Maar hij keek om zich heen om te zien of niemand anders dat recht zou voortbrengen. Maar waar niemand het deed, deed hij het dus. En stelde, gaf daarmee zijn heerlijkheid op. Want op dat moment was hij aan het hof van Farao. Heb je dat? schitterend type van Christus. Er was niemand anders. En toen zei dus Mozes, dan wel de Heer Jezus. Zie, hier ben ik. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Als het dan niemand anders is, zend mij. Dat is een Bijbelse term, hoor. Nou, daar gaat het hier over. En hij trok een hanas aan. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan David. Maar toen kreeg ik problemen mee. Want David zei, jij kreeg wel een hanas. Dat was niet het goede. Hij kreeg een andere wapenrusting. Niet die van Saul. Dat is logisch ook, want Saul staat voor de wet. Dus toen David Goliath moest verslaan, kreeg hij het hanas, de wapenrusting van Saul. Maar die paste hem niet. Logisch, want met de wet kun je dat ook niet doen. Met de wet kun je de duivel niet verslaan. De duivel bedient zich van de wet. Dus dat is niet zo verstandig. Dus David deed het op een andere manier. Die deed het met het vijfde steentje uit de beek. In een slingertje. Heel leuk vind ik dat altijd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar heb u deze nou, die wapenrusting? Christus zelf deed, trok die wapenrusting aan. En benader inzien, zegt het Nieuwe Testament. Hij is inmiddels die wapenrusting, want het is de uitbeelding gewoon van de kracht Gods. En Christus is de kracht Gods. Dat was toch Efeze 1? En nou verder, in ditzelfde verband, en nog een derde, een kwart bladzijde verder in mijn Bijbel, staat dan 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op, enzovoorts. En dat is dat vers dat in Efeze 5, in Romeinen 13 en 1 Thessalonicense 5 wordt aangehaald. En in alle drie de gevallen is er meteen sprake van een wapenrusting. Wapenen des lichts en die borstwapen der gerechtigheid en helm der zaligheid, de schild des geloofs enzovoort. Vervolgens in 1 Thessalonicenzen 5 en Efeze. Nou goed, daar laten we het eerst even bij, want het is inmiddels weer hoog tijd voor de pauze. En we keren maar weer even terug nu eerst naar het Nieuwe Testament, naar Efeze dus maar weer. Waar dan in vers 10 stond, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En in vers 11 van Efeze 6, doet aan de gehele wapenrusting Gods. En het zal misschien nu duidelijk zijn dat het gaat om twee keer precies hetzelfde. De gedachte is dat we de nieuwe mens zouden aandoen en daaruit zouden leven. Want hoe je dat ook keert of wendt, er wordt weliswaar sprekend over deze wapenrusting een opsomming gegeven van 7 onderdelen. Die kun je natuurlijk leuk systematiseren, een prachtig verhaal van maken. Dat weet ik wel, maar het wordt hier ook niet gedaan. Waar het maar om gaat is dat al die stukken die dan apart genoemd worden, dan toch gewoon de uitdrukking zijn in wezen van precies hetzelfde. Namelijk, wij zouden de nieuwe mens leven, is de eenvoudige gedachte. De dingen beoordelen vanuit het woord God, vanuit Bijbelstandpunt, vanuit Godstandpunt en inderdaad geestelijke maatstaven aanleggen. En dat is alles. Dan kan er ook inderdaad niks misgaan. En de simpele vaststelling dat we in een strijd zijn terechtgekomen hoeft ons dan dus ook niet te alarmeren. Want dan zeggen we, ja, naar Bijbelse maatstaven klopt dat? Dat is ons voorzegd, daar is niks mee mis. En dat lijkt tamelijk overcompleet wat ik nu zeg. Maar er zijn er natuurlijk toch ook, kinderen gods, die zeggen, ja, maar ik heb zoveel strijd in mijn leven. Is het wel goed met me? Is het geestelijk wel in orde? En zo zeg ik, nou, dat weet ik niet. Maar als je in een geestelijke strijd bent terechtgekomen, is dat op zich niet alarmerend. Dat is normaal, dat is wat aangekondigd is. Dat is niet het resultaat, hoeft althans niet het resultaat te zijn van het innemen van een verkeerde positie. Maar het is de normale situatie waarin een gelovige zich zou bevinden. Want hoe dan ook, kijk, het is natuurlijk niet zo aardig om erop in te gaan. Maar, laat ik het zo zeggen, er zijn boeken volgeschreven over de namen en titels van Christus, het meest uitgebreide. Wat ik heb is zelfs 3 delen, 3 van zulke pillen, over de namen en titels van Christus. Zal je gedacht zijn hoeveel namen en titels hij heeft, zelfs nog meer dan prins Bernhard. Maar goed, hè? Nou goed, maar zijn er nogal wat, maar de duivel heeft er ook nogal een paar. En dit is natuurlijk niet een leuk onderwerp, Maar als je die titels op een rij zet, dan heb je wel ongeveer een idee waar je mee van doen hebt. In ieder geval met een of ander geraffineerde figuur, die genoemd wordt de verzoeker, de boze, dat wist je al, uit het Onze Vader. Bijvoorbeeld, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zodat dan de vraag is, wie is de verzoeker? De antwoord is, de boze. Nou goed, diezelfde boze, ik vind het een prachtige term, de boze met een Z, broeder. Anders zijn het luidspreken ook achter, maar vooruit. De boze, ik bid u dat niet datgene haalt uit de wereld, maar datgene verlost van de boze. Johannes 17. Heel de wereld ligt in den boze, staat er ergens. Dat betekent gewoon, heel de wereld ligt in de macht van Satan. Enzovoort, de boze. Hij wordt genoemd de overste deze wereld. In de zin van de overste van de kosmos, overste van de stoffelijke wereld. Nu begrijpt u natuurlijk ook waarom wij inderdaad ons niet zouden richten op die stoffelijke wereld. Niet onze normen aan die stoffelijke wereld zouden ontlenen, want hoe dan ook, die stoffelijke wereld, die kosmos, is tot op heden in de macht van Satan, enzovoorts. Hij wordt ook genoemd de eeuw deze wereld. Een eeuw heeft dan de betekenis van de een of andere geestelijke machthebber, want dat is wat Aion eigenlijk betekent. Maar goed, daar ga ik niet op in. Hij wordt genoemd de overste van de macht der lucht. Dat was in Efeze 2 immers. Dat betekent dat hij inderdaad een heel leger tot zijn beschikking heeft. Dat we ook inderdaad niet zouden onderschatten. Hij wordt daar genoemd de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, voor zover een geest werkt in de ongelovigen. En voor zover ongelovigen ergens hun begeestering, hun inspiratie, maar dan in het Nederlands, hun begeestering halen, komt het daar vandaan hoor, vergis je me niet. Nee, ja, dat geldt ook voor eventueel de mooie dingen, hoor. Lees de beschrijving van Satan maar eens wie hij van oorsprong was. Dat was heel mooi. En als een mens daar zijn inspiratie haalt en mooie dingen produceert, dan kan het nog wel gewoon van de duivel zijn. Bovendien, als je mens van God wil afleiden, hem wil omleiden op listige wijze, met de term hier uit vers 11, dan zul je die mens inderdaad iets moois voor moeten stellen. Nee, dat schiet mij iets door de gedachte van, ik weet niet of het kan, maar ik zal het proberen. De Satan, de verzoeker dus, hè, toonde de Heer Jezus, alle koninkrijken der aarde en zij enzovoorts. Toen zei de Heer toch ook niet, ik wil die rommel niet hebben van je. Zo van, dat spul hoef ik niet. Dat ging wel degelijk om iets moois. Het is ook wat de Heer zich zou verwerven. Maar dan op de ene goede manier natuurlijk. Toch? Dat is waar het over gaat. Maar hij zei niet, dat is waardeloos, dat moet ik niet, of dat doen we weg, of is dergelijks. Het wordt niet veroordeeld. Maar goed, niettemin, het ligt in de macht van Satan, het wordt door de Satan gebruikt. De geest dus, de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, in tegenstelling tot de geest die werkt in de kinderen der gehoorzaamheid. Maar dat is die geest uit Efeze 5 uiteraard. Die der ongehoorzaamheid was uit 2. Hij wordt genoemd, 2 Korinthe 4, God deze eeuw. Dat wil zeggen niet alleen van de kosmos, de zienlijke dingen, maar ook deze aion. En dat is het huidige samenstel der dingen, denk ik altijd. Maar vooruit. De wereld zoals die bestaat, zoals die eruit ziet, zoals die zich voordoet, hè. In de praktijk. Hij wordt trouwens genoemd, oh, die moet ik even opzoeken, denk ik. Hij wordt genoemd uw tegenpartij. Uw tegenpartij. In 1 Petrus. Want daar staat hetzelfde als wat we zojuist gelezen hebben in Efeze 5, 6. En 1 Thessalonicenzen 5 en Romeinen 13. En Jesaja 59 en 60. Maar nu heel kort bij 1 Petrus 5. Vers 7 dan maar. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Daar kun je het ook mee doen natuurlijk gewoon. En dan, zijt nuchter en waakt, maak je op, wordt verlicht. Zijt nuchter en waakt, net als in 1 Thessalonicenzen 5. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, zodat we weten wie het is. Uw tegenpartij, de duivel, niemand anders. Uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zodat hij heet uw tegenpartij, hij heet de duivel, de diabolus, de dooreenwerper, betekent dat. Degene die alles door elkaar gooit. Want dat is wat duivel betekent. Hè. Hij wordt genoemd een briesende leeuw. Dan wel een verslindende leeuw. Want dat kan natuurlijk ook nog. Vers 9. Den welken wederstaat. Of in gewoon Nederlands, wederstaat hem. Dat is de oproep. En dat is precies waar het in Efeze 6 over gaat. Het wederstaan van de duivel nadat wij zijn ontwaakt. En wij dus terechtkomen in deze strijd tegen de duivel. Het is volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde gedachte. Wederstaat hem, vastzijnde in het geloof. Want daar gaat het in Efeze 6 om. Om te staan, stand te houden, te wederstaan. Dat woord staat er ook nog. En om staande te blijven. En hier de welke wederstaat, vastzijnde in het geloof. Wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt enzovoorts. En die uitdrukking is natuurlijk weer, wordt genoemd vanwege de context van deze brief. Daar ga ik nou verder niet op in, maar het gaat me om het beginsel. Maar wat ik dan toch in ieder geval nog wel even wil noemen is Openbaring 12. Waar we ook enige namen en titels van de duivel tegenkomen. Openbaring 12, vanaf vers 7. Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Nou, daar heb je dus nog een titel, dat hoef ik niet uit te leggen. Bovendien, het volgende vers staat er toch, dat is de duivel namelijk. De draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Hier is dus sprake van krijg, dan wel strijd, want het is uiteraard hetzelfde. En als hier de Satan, de duivel dus, strijdt met zijn engelen, dat wil zeggen met de overheden en macht en de geestelijke boosheden in de lucht, dan is de vraag, maar tegen wie strijdt hij dan? Het antwoord uit de context hier is tegen Michael en zijn engelen. En uit een iets bredere context, nog steeds hier, tegen die mannelijke zoon, maar die laat ik me buiten beschouwing, want die vind ik vandaag te moeilijk. Maar gewoon uit de context van het hele Nieuwe Testament, tegen de gemeente. Want, maar dat ga ik nou niet meer uitleggen natuurlijk, Michael en zijn engelen, ik beschouw het als een uitbeelding van een type van Christus en de gemeente. Want hoe je dat ook keert of wendt, de aartsengel Michael en zijn engelen, wordt ons in de Bijbel alleen voorgesteld in typologisch verband. Dat wil zeggen in visioenen, in een symboliek. En hij heeft dus inderdaad een symbolische betekenis. Maar Michael en zijn engelen is gewoon de gemeente. En waar het hierover gaat? Wel, in de voorgaande verse is sprake van dat deze draak zich keert tegen dat kind dat geboren zou worden. En daarna wordt het kind weggerukt tot de troon. Ja, tot God. Maar en zijn troon, dat wil zeggen het kind komt op de troon. De mannelijke zoon komt op de troon. Op Gods troon wel te verstaan. Daar kan alleen, de symboliek natuurlijk, maar het gaat alleen maar over de gemeente. Dat kan niet missen. En dan staat er meteen achter. En Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. Maar ik denk dat de mannelijke zoon ineens veranderd is in Michael en zijn engelen. Het is hetzelfde beeld namelijk, het drukt hetzelfde uit. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. Want daar hebben wij tegen te strijden in onze dagen. En dan staat er. Dat de draak en zijn engelen, vers 8, zij hebben niet vermocht. Nee, want Michael en zijn engelen hadden de overhand, heet zoiets. Met dank aan Jozua dus maar weer. en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Wat hier vermeld wordt als nieuws in vers 8 is dat deze strijd beslecht wordt, beëindigd wordt. De strijd zelf speelt zich gewoon in onze dagen nog steeds af. En als u zegt, maar dit is toch profetisch wat hier staat, zeg ik ja, dat is 2000 jaar geleden of zoiets, pak een beetje, 2000 jaar geleden geschreven. En het is profetisch voor ons dagen en voor dagen die nog volgen tot aan de opname van de gemeente aan toe. Maar dan is het ook afgelopen, want bij dezelfde gelegenheid wordt Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen. En dan is de strijd beëindigd. Het einde van die dag, het einde van onze tegenwoordige dag der zaligheid, van de tegenwoordige bedeling, of hoe je dat maar zeggen wil. Maar dan wordt die strijd inderdaad beëindigd. Maar het is precies dezelfde strijd als de strijd waarover Efeze 6 spreekt, hoor. En denk nou niet dat pas bij de opname van de gemeente Satan en zijn engelen gaan vechten tegen Michael en zijn engelen. Denk ook niet dat bij de opname van de gemeente Satan en zijn engelen vechten tegen Christus en de gemeente. Dat is namelijk ook niet zo. Het punt is gewoon dat die strijd is nu aan de gang, maar bij die gelegenheid zal die strijd inderdaad beëindigd worden. Dan is het afgelopen. Einde van de dag. En de klok loopt weer verder. En de wijzer, de schaduw op de zonnewijzer ook. Weer met dank aan Jozua dan. Nou goed. Maar dan staat er. En de grote draak, dat is dus een term voor de duivel. Den boze. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Heb je er nog één? De oude slang. Bijgenaamd. De tuinslang. Ja, je gaat vooruit. Ja, goed. Ja. De oude slang, welke genaamd wordt duivel, die kennen we al, dus de vaste Griekse term, en Satanas, nou ja, Satan, dat is de vaste Hebreeuwse term, en Satanas is dan de vergriekst, het vergriekste Hebreeuwse woord voor tegenstander. Wederpartij, uw wederpartij, wederpartij is eigenlijk gewoon de vertaling van Satan. Dat heb ik eens nagevraagd aan Peters, maar die kreeg zo'n kop. Want de Heer zei tegen Peters, ga achter mij, Satan. En hij sprak dus Peters aan met Satan. En daarmee zei je dat Peters zijn tegenstander was op dat moment. Maar hij zei tegelijkertijd, door het Hebreeuwse woord te gebruiken, en dat was bepaald niet de gebruikelijke taal, in ieder geval niet de omgangstaal. Maar door het Hebreeuwse woord te gebruiken, zei hij tegelijkertijd dat Peters zich liet gebruiken door de duivel zelf. Nou goed. De Satanas. Daarna wordt hij genoemd degene die de gehele wereld verleidt. Dus hij is ook de verleider. De verleider der wereld. Ja, de verleider der wereld. Er staat niet kosmos voor wereld. Er staat ook niet aion voor wereld. Er staat oikumene. Dat betekent zoveel als... Ik moet oppassen. Nee, dat betekent gewoon de samenleving, ja. De wereld als huis, als huishouding... De samenleving, de maatschappij, dat is eigenlijk het idee. Maar ja, achter het woord oikumene ligt natuurlijk het woord... Hoe spreken wij dat uit het Nederlands eigenlijk? Oikumene of zoiets, hè? Een term die gebruikt wordt voor het streven van het samengaan der kerken... dan wel godsdiensten ter wereld, enzovoorts. Gebruiken ze dat woord voor... Daar ben je mooi klaar mee. Hè. Satan heet... degene die de gehele ecumene verleidt. Ja. Dat is dat zwarte wit in de Bijbel. Toch? Van waar de beweging in de ecumenische beweging? Wie brengt het in beweging? Het is misschien niet eerlijk om het zo te zeggen, maar je komt het toch wel zo tegen. Ik denk een naïeve Griek die dit leest in het Grieks, moet daar toch deze conclusie uittrekken. En ik vind het niet een echte verkeerde conclusie. Maar goed, laat maar zitten. Hij is degene die de gehele samenleving verleidt. En hij wordt inderdaad geworpen op de aarde. Daarna heet hij in vers 10... de verklager onze broederen. Want hij is de verleider der hele wereld, maar meer specifiek de verklager der broederen. Maar hij wordt nedergeworpen. Door wie? Even snel, want het heeft met het onderwerp niet meer te maken. Door wie wordt hij nedergeworpen? Door Michael en zijn engelen stond er. Maar in het volgende vers staat dat het gebeurt door gelovige mensen. Staat het? Want er staat: zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat is een beschrijving van gelovige mensen. In ieder geval niet van Michael. Als engel, zou ik maar zeggen dan, hè? Maar ja, dit is de beschrijving van de Heer Jezus wel degelijk. Maar van heel de gemeente, de gelovigen uit onze bedeling in elk geval. En door ons leven, ons oude leven, niet lief te hebben, zal ik maar zeggen, daardoor overwinnen wij de tegenstander. Dat is nu eigenlijk ook al zo. Maar goed. Ik laat het maar voor wat het is. Wat ik ook nog wilde aanhalen, of in verband met deze strijd, is in elk geval ook een uitspraak uit, dan weet ik het niet precies meer of het nou Jacobus of Petrus was. Maar ik vind hem wel. 1 Petrus. 1 Petrus. 2 Petrus. Jacobus. Ik vind hem niet dus. Zo onderwerpt u dan goden. Zoek ik. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden, stond er. Nou, ik kan hem niet vinden. Hè? Nou, oh, wacht even. Ik moet nog verder terug, wacht even. Nee, het is Jacobus. 4. Jacobus 4. Vers 7. Waar staat: zo onderwerpt u dan goden, wedersta de duivel, en hij zal van u vlieden. En ik vind het heel aardig dat het zo in één vers ingedeeld is. Dat is denk ik ook terecht. Want er staat, zo wordt het door dikwijls geciteerd, hè. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Maar de vraag is, hoe in godsnaam wederstaat men de duivel? Hoe doe je zoiets? Door zich aan God te onderwerpen. Dat staat er gewoon. En dat is het ook. Want de voorgaande versen zeggen dat ook, hè. Namelijk, vers 6 dan maar. Daarom zegt de schrift: God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, dat wil zeggen, onderwerp u dan of dus aan God. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En dan weer: nader tot God en hij zal tot u naderen. Enzovoorts. Men wederstaat de duivel door zich aan God te onderwerpen. En de aardigheid is dat de duivel daar niks aan kan doen. Daarom is hij overwonnen. Wij kunnen ons gewoon aan God onderwerpen. Daar staat niks tussen. Of moet ik het zeggen met de Hebreeënbrief, want daar staat het veel uitgebreider. Daar staat dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade en dat soort dingen meer, enzovoorts. Opdat we ons aan hem ter beschikking zouden stellen, omdat daar niks tussen staat. En met geen woord wordt er over gerept dat de duivel ons daarvan zou kunnen tegenhouden. Dat kan namelijk niet. Dat kan hij niet. Maar zolang wij niet naderen tot die troon der genade, niet tot de Heer komen, niet ons aan God onderwerpen, zoals Jacobus 4 dan zegt, heeft Satan de macht over ons. Maar het is aan ons gewoon om ons daaraan te onttrekken. Het is hetzelfde verhaal als dat uit Jozua 1. Het is gewoon een kwestie van je er niks van aantrekken, aan God onderwerpen en het beloofde land binnengaan. En de vijand kan daar niks aan doen. Wanneer men zich maar aan God onderwerpt. Ik zou bijna weer gezegd hebben, en dat is het geheim van het christelijke leven. Maar natuurlijk, dat klinkt als een cliché, en dat is het ook. Maar zo is het nou eenmaal. Dat is de enige manier. Zich aan God onderwerpen. En ik zeg het met grote nadruk, omdat er velen zijn, die zijn zich bewust van dat wij een strijd hebben tegen Satan en zijn personeel. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Dus die gaan op zoek naar waar die overheden en machten zitten, om ze daarna te bestrijden. Uit te drijven of zo. Ja, er worden complete theologieën opgebouwd hoor, op dat idee. Alle ellende in de wereld in het algemeen en ook in het leven van de gelovigen komt van die overheden en machten. Dus wat moeten we doen? Ze uitdrijven. Hoe dan? Ja, door bidden en vasten. Er schijnt een bijbeltekst te zijn waar iets dergelijks staat. Maar laat me zitten. Hè? Maar zo steekt het niet in elkaar. Wij zouden ons aan God onderwerpen en ons van de rest niks aantrekken. Dan zijn we immuun. Voor de vurige pijlen van de boze, of hoe het maar heten mag. Heet die hier ook al de boze, in Efeze 6? Ja, inderdaad, vers 16. De boze. Nou goed. Maar zo zou het inderdaad gedaan moeten worden. Hetzelfde wordt gezegd, nog een paar versen tot slot dan. Hetzelfde wordt gezegd in 2 Korinthe 10. Maar nou van de andere kant binnenkomend. 2 Korinthe 10. Waar Paulus het erover heeft dat wij niet naar het vlees zouden wandelen. En hij zegt over zichzelf en over Timotheus. Zegt hij in 2 Korinthe 10 vers 3. Want wandelende in het vlees, of gewoon terwijl wij wandelen in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dat is hetzelfde als, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar. Want het idee is, dat heb ik nog niet eens gezegd. Het idee is dat er weliswaar staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar vergis u niet, wij hebben de strijd wel tegen vlees en bloed. Maar de uitspraak is ook niet, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. De uitspraak is, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En de gedachte is dan dus dat die overheden en machten zich bedienen in de strijd van vlees en bloed. Dat wil zeggen, die strijd komt tot ons inderdaad wel degelijk via vlees en bloed. Niet rechtstreeks via demonie of allerlei occulte toestanden of mystieke zaken of wat dan ook. Of in ons denken of wat het maar wezen mag. Nee, het komt tot ons via vlees en bloed. En voor zover het in ons denken terechtkomt, komt het omdat via vlees en bloed wij wat gehoord hebben. Of ons iets hebben laten aanpraten enzovoorts. Het komt altijd tot ons via vlees en bloed. Dat is wat ons bezighoudt, ons beïnvloedt, ons heen en weer beweegt enzovoorts. Nou goed. En dat is wat de apostel ook zegt. Wij kunnen ons aan vlees en bloed als zodanig niet onttrekken. Wij zijn nog naar de oude mens vlees en bloed. Maar wij worden opgeroepen om dat vlees en bloed niet tot norm te, niet als norm te hanteren of tot norm te verheffen alsnog. Daar gaat het maar om. Wij zijn vlees en bloed, dat is waar. Maar aan de andere kant, we zijn wedergeboren, we zijn kinderen gods, we hebben nieuw leven ontvangen. We zouden die normen aanleggen. En leven als kinderen gods. En dan zijn we onkwetsbaar voor de duivel. Dat is gewoon zo. Het staat hier ook. Want wandelen in het vlees, vers 3 van 2 Korinthe 10, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen, komt de wapenrusting. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Of zullen we gewoon zeggen, maar de kracht van God. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en naar de sterking, naar de werking der sterkte zijn en macht enzovoort. Dat is dit, hè. Onze wapenen zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods. Al wat opstaat tegen die kennis Gods, elke gedachte, alle overleggingen die zich keert tegen het woord Gods, dus gewoon. En daarmee de kennis van God, wijzen wij gewoon af. Dat doen we, als het goed is, vrij rigoureus. Dat levert weliswaar hier en daar problemen op, maar het maakt ons overwinnaars in deze geestelijke strijd. En daar gaat het maar om. Dus op zich helemaal niet zo moeilijk. Nou goed, dat is 2 Korinthe 10. Dan hebben wij, Titus 2 vers 4, die heb ik alleen voor mezelf opgeschreven en niet voor jullie. Nee, er staat niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Maar jullie mogen hem ook meenemen, hoor, die uitspraak. Het betekent gewoon dat als je de Heer dient, dan moet je je niet zorgen maken over wat het allemaal kost. Maar dat is je zorg niet. Dat is de zorg van degene in wiens dienst je de aangenomen bent. Degene die je gerecruiteerd heeft. Ja, laat maar zitten. He? Heel simpel.
Zorg je voor zijn personeel?
Ja, voor zijn personeel. Ja, voor zijn soldaten. He? Zo eenvoudig is dat. Maar voor het personeel geldt precies hetzelfde. Een arbeider is zijn loon waardig. Maar dit is de variant voor de strijd. En het is een bekende, inderdaad, ja. Daar zijn namelijk anderen die voor de aan- en afvoer moeten zorgen enzovoorts. En voor, hoe heet het allemaal, intendant heette dat, geloof ik. De ravitaillering. Nou goed, de verzorging of wat het allemaal mee wezen mag in militaire dienst. Maar degene die de strijd moet voeren, die moet niet betrokken worden met het vraagstuk van waar moet ik vannacht slapen en hoe kom ik aan de kost? Aan het eten. Want dat is wat het betekent natuurlijk. Ja. Nee, ja, tussendoor, in de praktijk is dat tegenwoordig gewoonlijk anders. Hè? Mensen willen de Heer dienen en beginnen meteen. Het eerste wat ze doen is zorgen dat er fondsen voor komen enzovoorts. Nou, zo werkt het niet. Je moet de Heer dienen en de Heer zal voor de fondsen zorgen. Zo, dat is het verhaal. Het zwart-wit gesteld natuurlijk, maar dat is het verhaal. Nou goed. Maar oorlog, dus. Wel degelijk. Dan heb ik nog tot slot 2 Timotheus 4. Nou, tot slot eigenlijk Romeinen 8 vers 37, maar die hoef ik niet te zeggen. Maar in hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar 2 Timotheus 4 is een uitspraak van de apostel Paulus aan het eind van, althans, zijn bijbelse loopbaan. Zijn aardse loopbaan waag ik te betwijfelen. Maar daar gaat het nou niet over. Maar daarom zeg ik aan het eind van zijn bijbelse loopbaan wel degelijk. Gaat het verder niet om. Maar terwijl hij schrijft aan Timotheus, zegt hij in vers 7... Ik heb de goede strijd gestreden. En waaruit die goede strijd bestaat, wat de essentie daarvan is, zegt hij daarna. Namelijk, ik heb de loop geëindigd. Dat is hetzelfde als, ik heb de goede strijd gestreden. Dat zijn twee manieren om het leven voor te stellen. Het ene is het lopen van een loopbaan, het andere is het strijden van een strijd. Sommigen beschouwen het lopen van een loopbaan net zo goed als een strijd, zo heet zoiets. Hè? Er was maar een zogeheten wedstrijd, ook als er niet gewed wordt, broeder. Ja. Nou, ik heb de goede strijd gestreden, of met andere woorden, ik heb de loop geëindigd, of met nog andere woorden, en nou zonder beeldspraak in klare taal, ik heb het geloof behouden. Niet dat hij bang was een ongelovige te worden of dat wij daar bang voor waren, maar waar het over gaat hier is niet om geloof om wedergeboren te worden, maar waar het om gaat is natuurlijk om het leven uit geloof. Geloof zou namelijk de basis zijn van ons christelijke leven. Vertrouwen op de Heer. Vertrouwen dat Hij zorgt. Vertrouwen dat Hij ons bewaart. Vertrouwen dat Hij ons beschermt tegen die... tegen die listige omleidingen, zal ik dan maar zeggen, enzovoort. Het is leven uit geloof. En vooral vertrouwen op de beloften die Hij ons gedaan heeft. Want zoals wel eens gezegd, Hij heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel in... Je raakt al aardig thuis in... Ja, droogt aardig of zo. Nou goed, laat maar zitten. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ik dacht dat die was van dominee Hoekendijk, deze uitspraak. Maar vooruit, dat wordt wel eens bestreden, maar ik dacht het. Maar dat is waar het om gaat. En het gaat niet zozeer om een kalme reis waarin wij geloven. Wij geloven wel in behouden aankomst. We leven uit geloof en we hebben daar onze verwachting op gesteld. En dan komt het woordje voorts weer. Mooie illustratie van voorts. Hetgeen uitdrukt wat nu volgt, is de consequentie van het voorafgaande. Namelijk, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag, en dat oordeel dus, geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Waar wij de Heer lief hebben in het algemeen, in ons leven, en dus hem dienen. Want liefhebben is nou eenmaal zo'n praktisch begrip. Hem liefhebben wil zeggen hem dienen. Daar zullen wij van hem een kroon ontvangen. Dat is het idee. En hoe je dat ook keert of wendt. Wij kunnen nooit de Satan, de tegenstander, de schuld geven van alles wat er in ons geestelijk leven, dan wel christelijk leven, misgaat. Integendeel. Want de eenvoudige Bijbelse waarheid is dat die figuur is overwonnen. Dat wij de wapenen, de middelen hebben gekregen om inderdaad als overwinnaar door het leven te gaan. Zo zit dat gewoon. En waar het fout gaat, is het onze eigen verantwoordelijkheid. En niet de schuld van de duivel. Niet dat ik de duivel wil vrijpleiten, maar ik krijg altijd kippenvel. Als ik mensen hoor zeggen van de duivel dit en de duivel dat, ze geven altijd de duivel de schuld. En dat kun je als gelovige niet maken. De schuld ligt niet bij de duivel. Voor zover er sprake van schuld is dan. Is geen sprake van schuld, is sprake van verantwoordelijkheid. Hè? En de verantwoordelijkheid voor al wat er misgaat ligt niet bij de duivel. Die is overwonnen namelijk. De verantwoordelijkheid ervoor ligt dus gewoon bij ons. Wij zouden trouw zijn aan het woord Gods. Wij zouden trouw zijn aan Christus. We zouden ons vertrouwen op hem stellen. En wij zouden onze voetzolen zetten daar waar de Heer ons het land gegeven heeft. Of andersom, waar wij onze voetzolen zetten, heeft de Heer ons dat land gegeven. En zo zouden wij inderdaad de strijd inderdaad ook niet uit de weg gaan. Maar in tegendeel, we zouden de strijd tegemoet zien en tegelijkertijd beseffen dat wij in Christus overwinnaar zijn. En beseffen welke verantwoordelijkheid wij als kinderen Gods hebben. Want het is van belang, want hoe je dat ook keert of wendt, de bedoeling is dat wij inderdaad in deze strijd zouden stand houden. Trouw zouden blijven, ondanks alle omstandigheden, aan de Heer. Opdat Hij op grond daarvan ons tot zonen zou stellen in de toekomst.